Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 2, vers 8 tot en met 20. Lucas 2, vers 8 tot en met 20. Door te zingen psalmen, psalm 148, vers 1. Psalm 103, vers 10 en 11. Psalm 147, vers 1. Psalm 150, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 2, vers 8 tot en met 20. Door te zingen psalmen, psalm 148, vers 1. Psalm 103, vers 10 en 11. Psalm 147, vers 1. Psalm 150, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 148 en daarvan het eerste vers. 148 vers 1, looft God. Zingt eeuwig zerenlof, gij die in het glansrijk hemel hof, die in de hoogste plaatsen woont, waar God u zijn nabijheid toont. Looft hem, gij engelen, legermachten, die op zijn wil en wenk blijft wachten. Looft heldere star, maan en zon, looft Dalmas, looft der lichten bron. Dat is het eerste vers van Psalm 148. Schriftlezing gemeente vindt u wederom in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, tweede hoofdstuk, nu de versen 8 tot en met 20. Dat is een vervolg op de schriftlezing van het morgenuur, waarbij bepaald werden bij de geboorte van Christus in Bethlehem. Nu het vervolg daarop, de verkondiging van het evangelie en de lofzang, gezongen, verkondiging en lofzang in Efrata's velden. Dat is Lucas 2 vers 8 tot en met 20, voorafgegaan door de lezing van de artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar ik komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En een engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult er kinderen vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met een engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende, Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hun weg gevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft ontgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en de kinderen liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van de kinderen gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk er hun gesproken was. Tot zover.
Verhoort moeder ons voor het heilige aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is dat een lief werk geweest voor Maria om al die woorden te bewaren die zij had gehoord van den hemel, direct dan wel indirect. Woorden van u, even zoveel edelstenen, waar die ziel zich in verlustigen zal. Bij ogenblikken, als er weer eens wat licht overvalt, mogen ze zo opglanzen, de woorden Gods. Gelukkig mens die het mag bewaren. Heren, dan komt dat als een vraag tot ons, die ook vanmiddag weer hier samen zijn gebracht, en die zeker niet voor de eerste maal hier onze plek en hun plek hebben ingenomen. Wat nemen wij ervan mee? Wordt dan wel eens gezegd. Wat bewaren wij? Wat is onvervreemdbaar bezit geworden? Want Heer, als het toch in waarheid tot onze ziel gesproken is, geen leed zal het ooit uit ons geheugen kunnen wissen. En daarom is die vraag zo noodzakelijk om gesteld te worden. En bij de beantwoording in negatieve zin niks bewaard, niks opgelegd, is het een oproep om ernaar te staan. Ernaar te staan om woorden van u te ontvangen. Als blijvend bezit. Het geloofsbezit van de kerk. Heere Maria, wat is er veel gebeurd. En zo een tijdsperiode van 9 maanden. Zo'n periode van verwachting. Van reizen. Het ogenblik van de doorbraak van de grote doorbreker. En daar de Godmens gelegd in een kribbe. En woorden gehoord van herders. Die weer woorden van engelen hadden vernomen. Zo reigen de woorden zich aaneen. En dan mag ze het allemaal opslaan. In het geheugen als een geheiligde voorraadschuur. Om daaruit nog eens te mogen putten. Daaruit nog eens bediend te mogen worden. Een geheiligde voorraadschuur. Dan mag de kerk opleggen voor de donkere tijden die er ook komen als alles. Op alles wordt gezet door de forse duisternis om te roven. Want hij is een rover, altijd al geweest. Om u verdacht te maken. Om al hetgeen gebeurd is tot inbeelding te verklaren. Maar heren, als het dan mag zijn. Van u gegeven een schat. Aan wijsheid opgetast. In de schuren van het geheugen. En u geeft daar licht over. En het krijgt weer een stem. En het spreekt weer zoals het eenmaal heeft gesproken. Ach Heere, dan is zo'n ziel weer een doorwaterde hof. En dan roept hij uit, ik weet het zeker. God heeft tot mijn ziel gesproken. Ik weet, mijn verlosser leeft. Bewaren. Dan moeten we wel wat ontvangen hebben. Daar moeten we onszelf ook op onderzoeken. Ook vanmiddag zoals we hier zijn met een deel van de gemeente. Om wederom op deze dag het teken van de geboorte van uw zoon samen te komen, te luisteren naar wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. Heere, dank dat we hier onze plek weer mochten innemen. Geef dat er ook vanmiddag mag zijn een geopend hart, een geopend oor. Mag een geopende mond ook. Dat er gesproken en gehoord zou mogen worden. En dat het een eeuwigheidsvrucht zou mogen afwerpen. Hier als wij vanmiddag bepaald zouden mogen worden bij datgene wat de engelen van de hemel hebben gesproken. Die hadden ook niets van zichzelf te zeggen. Het zijn boodschappers van u. Heren, en ze worden ons tot voorbeeld gesteld. De catechismus mag het ook zeggen, die prachtige zondag 49. Dat nou het doel is, dat wij hier op aarde net zo getrouw en gehoorzaam onze plichten zullen vervullen als de heilige engelen in de hemel. En zo zij dat ook gedaan hebben en nog steeds doen. Op de aarde, die gedienstige geesten uitgezonden, de kinderen hebben het pas nog geleerd, tot Degene die de zaligheid beërven zullen. Heere, wilt u dan ook vanmiddag geven dat we wat mogen optasten. En dat we wat mogen ontvangen en bewaren. En dat er werkzaamheden mogen zijn. Heere, ook deze dag, waarvan wij heel goed weten dat een groot deel van de bevolking die doorbrengt op een wijze die niet strookt met uw heilig woord en met uw heilige bedoeling. Heere, ons pas geen enkele zelfverheffing. Want wat hebt gij dat ge niet hebt ontvangen? Heere, dan is het alleen maar dat u nog onderscheid maakt, want anders waren we zelf ook feestvierend de wereld ingetrokken met al de ijdelheid die een mens van nature najacht. Het zal ook nog de vraag zijn hoe wij hier zitten, want het kan zijn dat we lichamelijk aanwezig zijn en onze geest toch zich vermijdt in de dingen van de wereld. Het is u al met alle volmaakst bekend, maar zoudt ge dan al onze gedachten nog gevangen willen nemen onder de gehoorzaamheid van Christus? En geef hier dat waar u onderscheid maakt in het uitwendige, dat we hier nog mogen zijn, Heere, dat u ook onderscheid maakt in dat andere wat noodzakelijk is. Dat er een scheiding valt. Dat een eertijd zal komen. Het oude voorbij gegaan. Het nieuwe gekomen. Want we zullen wel een nieuw schepsel moeten zijn. En dat is toch waar u het op aanlegt. Dat is toch ook waartoe uw woord nog mag uitgaan. En mag het ook in deze middag nog zo zijn, Heere. Mag er nog eens een engel zijn? Ja, die is er ook vanmiddag. Die ziet ook toe op de gemeente Gods. Of die zit en luistert, zich gedraagt en ook gekleed is in alle opzichten naar uw woord, handelt en wandelt zoals het betaamt. Heer, maar dat ook een engel mag spreken, dat u zelf uw mond wil verschaffen, die spreekt tot de gemeente, woorden van eeuwig leven, en dat u ook als pijlen het doel mogen treffen. Heer, verhef dan nog uw vriendelijk aangezicht over ons, en geef ons ook in deze middaguren nog uit uw hand voedsel, spijzen op de levensreis. Want ach, het kort voor ons allemaal op. Ieder ogenblik weer dichter bij het uur van ons sterven. Dichter bij dood, graf en eeuwigheid. En we kunnen zo die woorden noemen. Dood en graf en eeuwigheid. En wij mensenkinderen hebben daar gedachten bij. Zeker als we meer dan eens bij het graf zijn geweest. Nog meer als liefdepanden daar zijn achtergelaten. Maar ach, het waren toch altijd anderen. Maar zelf die eeuwigheid te moeten aandoen. Heren, als ze daar een rechte indruk van krijgen, dan wordt het benauwd van binnen. En dan roepen we het 's nachts en overdag uit. Eeuwigheid, o eeuwigheid. Want het zal toch wat zijn hier in bed al gezeten te hebben. En menigmaal de woorden Gods gehoord te hebben. Maar ze nou nooit als een schat bewaard. Nooit erdoor veranderd en vernieuwd. Nooit door het bad der wedergeboorte aangegrepen. Maar allemaal woorden gelaten die langs ons heen zijn gegaan. Maar die dan wel terug zullen komen. Want ach, die woorden hebben ons niet geraakt. Waar zijn ze dan gebleven? Ze zijn bij u. Niet ledig, maar die woorden zijn tot u teruggekeerd, vol met de schuld van de hoorders die niet gehoord hebben. Woorden zijn teruggekomen vol met aanklachten. Zij willen naar u niet horen. En dan komen die woorden nog eens terug van u op de dag der dag. En dan zullen ze als mokerslagen op onze hoofden neerkomen. Zoveel woorden er gehoord, maar niet geloofd zijn. Heer, en dan zal het vreselijk zijn om onder uw dierbaar woord te zijn geweest, nog vele malen erger dan al diegenen die kerstfeest vieren, waar wij onze schouders over ophalen, waar wij mee waren ons hoofd over schudden. En die mensen zijn toch gelukkiger, want die hebben nou één ding niet gedaan wat wij wel gedaan hebben, onder de prediking van de waarheid zich verhard. Heren, wilt u dan zo met ons zijn? Dat wij die nog in het lieflijkheden der genade mogen zijn. Die nog onder het woord mogen komen in onderscheid met zoveel, ja steeds meerder in dit land, die van u en van uw woord niet meer weten. Dat we ons nog zo zouden willen bearbeiden in dit middaguur. Dat we verstaan gaan wat de hemel ons te zeggen heeft. Dat er hier een volk mag zijn dat nou leert te leven van deze woorden Gods. Met een Petrus tot wie zullen wij anders heen gaan? Met een Maria bewarende deze woorden, die overleggende in haar hart. Wij hebben het profetisch woord dat zeer en vast is. En wij doen er wel aan, Heer, dat we er acht op geven. Als op een lamp schijnen in een duistere plaats. Totdat de morgen aanlicht en de morgenster opgaat in onze harten. Heer, gedenk ons dan hier in Vriezenveen. Ja, of het rond de aarde waar de kerk nog samen mag komen. Naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Bloed en vlees geworden in de zoon van uw eeuwige liefde. En dat alles uit genade. Amen. Geliefde, mogen wij stilstaan bij een gedeelte uit het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2. En wel bij de versen 9 tot en met 14, waar gesproken wordt over de engel des Heren en ook legerscharen van engelen die zich bij die eerste engel voegen op een gegeven ogenblik. Lucas 2 vers 9. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar met den engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde, in de mensen een welbehagen, tot zover. Geliefde, engelen in Efrata's velden. Engelen in Efrata's velden. Twee gedachten. Ten eerste, het evangelie. Het evangelie dat door één van hen gebracht wordt. En hij zegt dat ook zelf letterlijk in vers 10. Ik verkondig u, daar staat, als ik dat zou willen vertalen letterlijk, ik evangeliseer u. Het is dus duidelijk wat deze engel doet. Evangelieverkondiging. Dat is dan ook onze eerste gedachte. Dat is wat die ene, die eerste engel doet. Maar daarna komen er legers engelen bij hem. En die zingen tezamen de lofzang. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Dus Lucas 2 vers 9 tot en met 14. Spreekt ons van engelen in Efrata's velden. En wij letten in de eerste plaats op het evangelie. En in de tweede plaats op de lofzang. En zingen samen eerst nog van Psalm 103, vers 10 en 11. 103. Daarvan het tiende en het elfde vers. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. Loof, loof de Heer, gij zijn legermachten. Gij engelen die hem dient met heldenkrachten. En vaardig past op het woord van zijn mond. En het elfde. Loof, loof de Heer, gij zijn legerscharen. Wie er lust het is op zijn wenk te staren. Dat hemel, aard en zee en berg en dal. Hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, nu zijn naam en grote deugden eren. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. 10 en 11 van Psalm 103. Thank you. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdend in het veld en hielden een nachtwacht over hun kudde. Zo gaat Lucas verder. Na eerst beschreven te hebben wat daar geschied is en het geschieden. In Nazareth, in Bethlehem. Geboorte van Christus. Dan vermeldt hij herders. Die zich daar ook hebben opgehouden. In de nabijheid van Bethlehem Ephrata. En dat het die herders is overkomen. Dat ze midden in de nacht. Een engel tot hen afdaalde. En tot hen heeft gesproken. En zie, een engel des Heren stond bij hen, bij die herders. Daar 's nachts in het veld bij Bethlehem. En zie, een engel des Heren stond bij hen. Een engel des Heren. Wat is een engel? Dat is een geestelijk wezen. En dat is geschapen waarschijnlijk op de eerste dag van de schepping. Als wij Job zo mogen verstaan, waar hij spreekt over de morgensterren. Die juichten. Engelen die geloofd hebben de God die hemel en aarde heeft geschapen. God gelooft in de morgenstond van de schepping. De engelen. Geestelijke wezens. En we weten dat een deel van die engelen in opstand is gekomen tegen God. Onder leiding van hem die wij later zijn gaan noemen, de duivel, Diabolus, Satanas. De grote verleider. De duivel die alles dooreen mengt, verwarring sticht, de macht van de chaos. Opstand tegen God. Om hem van zijn troon te stoten. En we weten, kinderen, dat de duivel met zijn opstandige engelen uit de hemel is geworpen. Hij moest het onderspit delven. Uit de hemel geworpen. En gebonden met eeuwige banden. Al die gevallen engelen, zo noemen wij hen nu, gevallen engelen, duivelen, gebonden dus. Ja, dat zijn geestelijke banden. Zij zijn gebonden onder de eeuwige duisternis en toch hebben ze een zekere vrijheid voor ons. We hebben wel eens u voorgehouden de vergelijking met een kettinghond. Die is gebonden en nochtans een zekere vrijheid gelaten. Zo ook de duivel, de duivelen. Gebonden onder eeuwige banden in de duisternis. Maar nog niet geworpen in de poel van vuur en zilver. Daarom niet ongevaarlijk. En dat weten we ook, want na de val van de engelen, de gevallen engelen heten ze nu, uit de hemel, is het gebeurd op aarde dat de duivel zelf door de mond van de slang sprekende Eva en Adam heeft verleid om ook in opstand te komen, om ook Gods gezag te betwisten, om ook niet meer te gehoorzamen. De bittere zonde van in het paradijs, geliefden. En dat is naar de opzet van de duivel altijd, om altijd in opstand te brengen tegen God. God de oorlog te verklaren. En zo gaat hij nog steeds rond, briesende als een leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En dan zal aan het einde van de geschiedenis die duivel nog een ogenblik worden losgemaakt. En dan zal hij de volkeren verleiden tot afval. En daarna zal de duivel en zijn medestanders geworpen worden in dat ontzaglijke vuur. Het staat er zo in Openbaring, een poel van vuur en zilver. Onder een deksel voor eeuwig besloten. Dan is de kerk van de duivel volkomen verlost. In beginsel nu al hoor, maar dan volkomen. Engelen, er is dus onderscheid, gevallen engelen, maar ook engelen die staande zijn gebleven. Staande zijn gebleven door God, staande gehouden. En ook daar is onderscheid, we weten er iets van, niet veel. De kerk zal het straks zien, hè? Dat onderscheid in tronen en machten, serafijnen, cherubijnen. We weten ook van archangels, dat zijn aartsengelen, die zelfs waren boven de gewone engelen. We kennen bijvoorbeeld Michaël en Gabriel, zo is er veel te zeggen, maar nu die vraag. Wat doen die engelen eigenlijk, die staande zijn gebleven? We horen dat in de Bijbel. Ten eerste, dat ze God lopen. Je denkt aan de serafijnen die genoemd worden in Jesaja 6, hè? Met die 6 vleugelen, weet u wel. Daar kun je veel van leren. 2 om de ogen te bedekken, 2 om de voeten te bedekken, 2 om te vliegen. Die ogen bedekken. Omdat God die eeuwige gloed zo'n grote heerlijkheid vertoont dat zij hem als het ware niet kunnen aanzien. Die God die woont en troont in een ontoegankelijk licht. Wat zegt ons dat veel van de heiligheid van God, geliefd. En die serafijnen die zingen nou altijd maar heilig, heilig, heilig. En nooit lovensmoe die God heilig, heilig, heilig toe. Dus dat is loven en prijzen. Serafijnen met name, zei ik. Zit het woord vuur in. De kanttekenaar vermoedt dat dat te maken heeft met hun vurige ijver om God te loven. Maar ook met hun taak om de onbekeerden in de eeuwige rampzaligheid te werpen. En dat vuur dat nooit zal doven. Loven. Prijzen. Er zijn ook cherubijnen die doen dat ook. Maar die hebben ook nog een taak om te boodschappen. Kinderen van God op de aarde op te zoeken. Met een boodschap ook. Andere boodschappen trouwens. En zij bewaren ook Gods kinderen op al hun wegen. Psalm 91. En zij bewaken ook de hemelhof en het paradijs. Maar als de duivel de mens verleid heeft tot zonde, dat weet u, dan moet die mens het paradijs verlaten. En hij kan daar niet meer in terugkeren, want bij de ingang van het paradijs staan daar engelen, cherubim, met vlammende zwaarden die zich wenden om de mens buiten het paradijs te houden. En de engelen zijn ook de oordeelsengelen. En zo worden ze genoemd in Matthäus 13. Die eenmaal het onkruid, alle onbekeerde kerkgangers, het onkruid zullen verzamelen en zullen werpen in dat onuitblusselijke vuur, geliefde, ontzaglijk. Je kunt toch nog niet rustig doorleven als je nog onbekeerd bent. Als je dit weet, eenmaal zal ik als onkruid weggeworpen worden. Engelen, lof, boodschap, bewaren, bewaken en voltrekken het gericht. En dan wordt er vanmiddag over engelen gesproken. En dan komen we ze tegen in twee van die werkzaamheden die we zo even hebben genoemd. Namelijk boodschappen en loven en prijzen. En het is zeer bijzonder. En vele verklaarders wijzen ons erop dat die engelen die daar betrokken zijn bij de sluiting van het paradijs, de deur die dicht gedaan is, ook betrokken zijn bij de deur die gegeven wordt om weer met God in gemeenschap te komen. De engelen, ze waren er, ze zijn er altijd op de kruispunten van het leven van Gods kerk. Ze zijn er geweest toen Adam werd buitengesloten bij de deur die dicht ging. Maar ze zijn er ook als er weer een deur gegeven wordt. Een deur gegeven wordt, ja, Jezus Christus geboren wordt. En Jezus Christus is toch de deur, dat heeft hij toch gezegd in Johannes 10 vers 9, kunt ge dat lezen. Ik ben de deur. Dus geliefde, wat is kerstfeest? De deur is geboren. Een deur die eenmaal gesloten was door onze zonden. En nu een deur die geopend wordt tot hernieuwde gemeenschap met God drieënig. En ook dan zijn er de engelen. Als een deur wordt geschonken. Christus Jezus, de toegang tot het eeuwige leven. En zie. Een engel des Heren stond bij hen. Om dat nu te verkondigen. Er is een deur. Lieve mensen, er is een deur. God heeft zijn Zoon gegeven om door hem tot God te gaan. En zie, een engel des Heren stond bij hen, bij die herders. En de heerlijkheid des Heren omscheen hem. Ach, we zeiden, serafijn, er zit woord vuur in. Cherubijnen, cherubs. Zit woord glans in. Glansverschijning. Ze hebben iets van die ontzaglijke glans van God. En zo staat daar die engel. Des Heren uit de hemel gekomen bij de herders. En dan staat er de heerlijkheid des Heren omscheen hem. De heerlijkheid niet van die engel. Maar die engel heeft iets van de heerlijkheid van God meegenomen. Die is op die engel, als het ware, neergedaald. Net als Mozes in de ontmoeting met God. Iets van de glanzende heerlijkheid mocht vertonen van die God. Zodat er een deksel op zijn aangezicht moest. Anders konden zij hem niet aanzien. En wat zegt ons dat vanmiddag dan, geliefde? Wat anders dan de heerlijkheid van God die oogverblindend is. En de ziel doet sterven. Verstaat ge dat? God zien is sterven. Maar God is zulk een heilig God, dat een mens als een verdoemelijk zondaar niet anders dan bij het licht van die heerlijkheid dood kan neervallen. Die kan voor die heerlijkheid God niet bestaan. Het is wat. Als er staat in het woord dat God een gloed is. Bij wie de zon daar niet kan wonen. Dat hij een verterend vuur is. En dat hij woont en troont in een ontoegankelijk licht. En dan komt hier een engel bij die herders. En iets van die heerlijkheid glanst van die engel af op die herders. En dan kan er maar één ding gebeuren. Wie het weet, die weet het. Een grote vrees. De heerlijkheid des Heeren omscheen hem. Omstraalde hem. En zij vreesden met grote vrezen. Dan roepen ze het uit. Ik moet sterven. Wee mij. En dat is nou een volk dat mag horen, vrees niet. Dat is wonderlijk, hè. Die nou gaan vrezen, die behoeven niet te vrezen. Maar onbevreesde medereiziger, zult gij dan wel vrezen? Gij zult die glans eenmaal zien en wegzinken in een eeuwige nacht. Getroffen worden door de heerlijkheid en de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Wat spotten we toch met ons leven. Dat korte tijdje op aarde. De heerlijkheid des Heren van God is omschenen. Die herders, ze vrezen met grote vrezen. Ja, en die hoeven niet bevreesd te zijn. En dan mag die engel zeggen, vrees niet, want zie. Ik verkondig u grote blijdschap. Die al de volken wezen zal. Hoort u dat? Grote vrezen. Wel nu, dan verkondig ik u grote blijdschap. Het is wat. Grote vrees. En nu, grote blijdschap. En des te groter uw vrees, des te groter de blijdschap. Nou, daar is wel verschil. In kindertjes van God. Ook straks in die grote heerlijkheid. Die hier diep eronderdoor zijn gegaan. Die veel van de hemel hebben ontvangen. Er zal verschil zijn. Maar ze zullen allen met één mond God eeuwig groot maken. In die blijdschap eeuwig God aanbidden. Want geliefde, zeg dat maar tegen iedereen die u daarop aanspreekt. Als ze ons zo menigmaal voor de voeten werpen. Ach ja, die prediking daar, het is maar hel en verdoemenis, geliefde, en dan is het waar. Dan is dat waar, maar dat is niet alles. Dat is maar een begin. En daar gaat het ook helemaal niet om. Maar juist voor een volk dat nou iets weet van hel en verdoemenis, wordt er nou zo'n lieflijk evangelie verkondigd, en een schoner evangelie is er niet. Voor wie? Ja, voor die met die vrezen van de dood hun ganse leven geleefd hebben. Grote blijdschap, zegt dat maar, daar gaat het ons om hoor. Dat wordt verkondigd aan die de dood en de hel verdiend hebben. Die grote vrees in hun leven gekend hebben. Wordt verkondigd, grote blijdschap. Maar zo moet u het dan wel zeggen. Die grote vrees hebben. Wordt grote blijdschap verkondigd. Dat staat er ook. Vrees niet. Want zie ik verkondig u. Niet het algemeen zo, hè. Daar gaan we aan stuk, hè. Aan die algemeenheden, hè. Er is iemand geboren. Er is een zaligmaker. En het moet geloofd worden. Maar het gaat zo persoonlijk toe in de kerk. Ik verkondig u, die hier zat te vrezen. Herders, U die hier gevoelt voor God niet te kunnen bestaan. U die weet, naar zonde en schuld geoordeeld voor eeuwig weg te moeten zinken in de rampzaligheid. U verkondig ik grote blijdschap. O, zomaar blij zijn. Nee, niet zomaar. Er is niet een evangelie van zomaar. Ja, dat is er wel, maar dat is geen evangelie. Dat is niet wat die man hier verkondigt, die engel alvast niet zegt hier. Maar die zijn er wel, die lopen maar te spreken over een kind geboren, een zoon gegeven, licht is opgegaan, zaligheid is nedergedaald, wees dan verblijd, maar dat woordje u mis ik. Het gaat hier om mij. Dat ik dat nou persoonlijk mag weten, dat God dat op mijn ziel heeft gezegd, dat nou voor u, en dan komt het, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus Jezus de Heere, in de stad van Bethlehem. Kijk, vrees niet wat ik verkondig, uw grote blijdschap, die al den volken wezen zal, dat gehele volk van God, maar ze krijgen één voor één daar een boodschap over thuis. Eén voor één gaan ze het horen van God zelf. U is heden geboren, de zaligmaker welke is Christus de Heer in de stad Davids. U is heden geboren. En wat hier staat, dat is ook de lieflijke eentonigheid van het evangelie, weet u dat? Dat is altijd aan de orde, altijd. In de waarachtige bekering, wat gebeurt er dan? Ja, dan komt er iets van den hemel in je hart, wat? Iets van de heerlijkheid van Gods deugden, van zijn heiligheid, van die gloed die de zon dan wel moet verteren in de ziel. En dan roep ik het uit, wee mij, ik heb gezondigd. En dan is de rust weggenomen uit mijn leven. En dan kan ik niet meer voortgaan. Dan is er een slag gevallen naar binnen. En dan word je nooit meer de oude. Nooit meer de oude. En dan gaat de mens vrezen. En is jaloers op een dier. En dan kan het zijn dat hij tot de uiterste wanhoop geraakt. En dat ze het wel eens zeggen van binnen. Ach, je kunt nooit meer zalig worden. Stop er maar mee. Als je dan toch in de verdoemenis moet eindigen, laat het allemaal gelijk gebeuren. Een volk dat gaat van benauwdheid op benauwdheid. Met grote vrees, het hele leven. En dat moet opgelost worden. Vrees. Want Gods deugden bekend worden gemaakt aan de ziel. Zo'n ziel gaat ook zoeken en zuchten. Die gaat kerken en werken, geliefde. Maar dat zal nooit eerder opgelost zijn. Dan dat ogenblik is aangebroken wat hier ook staat. En dan kunnen ze 1000 keer zeggen. Nou, er is nog wat veranderd. Ach, die vrouw moest kijken. Hoe ingetogen ze over de wereld gaat. In het zwart. En ik zie ze menigmaal ook iets van die droefheid vertonend. Er gaat die man benauwd over de wereld. En wij zeggen dan zo, nou ja, dat is er een van dat volk. Maar dat zullen ze zelf nooit zeggen. Nee, en als ze het zelf zeggen, dan geloof ik het niet. Maar die zeggen alleen maar verloren, verloren mensen. Het is een verloren zaak. En wanneer worden die nou getroost? Met een versje? Oh, dat kan wel eens wat ruimte geven, dat zou ik niet zeggen. Gooi dat ook niet weg, maar ik durf er niet op te gaan staan. Wanneer hij zelf komt. Wanneer het uur der liefde aanbrengt. Wanneer ze in de binnenkamer gevoerd worden. Hij zelf persoonlijk tot hen gesprekken. Voor u. Voor u. Daar gekropen als een worm, geen man. Voor u. Als je naam genoemd wordt. Voor u. Mijn hart en bloed gegeven. Want ik heb u lief met een eeuwige liefde. Die heeft van Gods Zoon gehoord. En dat is altijd heden. Dat is altijd heden dan, op dat ogenblik. U is heden geboren. Geliefde, dat is zo persoonlijk. Die grote vrees. En dan komt er. Als dat mag gebeuren, als Christus zich bekend maakt in zijn middelaarschap eerst. Hè? Dat zijn die wonden, hè, als die openvallen. Om daarin te schuilen, daaruit vertroost te worden. Dan komt daar grote blijdschap. En grote verwondering. En grote vrede. Dat kunnen ze niet zeggen. Zo groot. Zo onvoorstelbaar. Die engel die zegt dat hier. Tot die vreesachtige herders. Maar geeft er ook een teken bij. U is heden geboren. Staat er. De zaligmaker, wat een woord, hè. Hij maakt zalig en hij spreekt zalig. Zalig zijn de armen van geest. Zalig die treuren. Zalig de zachtmoedigen. Hij spreekt zalig. Want hij maakt eerst zalig. Ik kan ooit zalig gesproken worden als ik niet eerst zalig gemaakt ben. En wie hij is, welk is Christus? De zaligmaker, daar weet ik iets van zijn bediening, van zijn zalving als profeet van mijn ziel gesproken, als priester, als een lam voor mijn geslacht, als een koning die mijn leven regeert. De Heer, de rechter, in de stad Davids. En nou, dan geeft die engel er een teken bij. En dit zal u een teken zijn, gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggend in de kribben. Dat is het evangelie, een teken erbij. Verkondig uw grote blijdschap, u is heden geboren en ik geef er een teken bij. Bij het woord van een engel een teken. Bij het woord het sacrament. Evangelie voor de oren en voor de ogen. En dat is niet zomaar. Nou, wat ligt daar een toetssteen in? Gij zult vinden het kindeke. Er zijn wel mensen voor hun gevoel bekeerd. En dan vertellen we zo ook vanmiddag wat hier staat. En dan zouden we dat niet alleen zo moeten vertellen, maar u ook persoonlijk moeten afvragen. Maar u moet het zichzelf ook afvragen. Ja, maar heb ik dat kindeke dan gevonden? Dat is het teken, toch? In doeken gewonden. In een kribbe, dat is het teken. Dus die engel die zegt daar drie dingen. Dat je een kindeke vindt, nou, er zijn heel wat kindekes hoor. In doeken gevonden, die zullen er ook nog wel meer zijn, maar in de kribbe. Begrijpt u wel? Wat betekent dat dan voor u en voor mij nu? Een teken. Dat je kunt zeggen dat kinderen gevonden te hebben. Maar dan moet u eens kijken, die drie woorden. Kinderen, doeken, kribben. Weet je wat het eerste is? Die doeken. Hier. Dat zijn de doeken. Het is altijd de Christus die in de schrift wordt geopenbaard. Hier komt hij uit op. Dat gaat nooit buiten het woord om. Maar dat ogenblik dat hij als het ware uit de doeken komt. En daarvoor die ziel staat als een zaligmaker. Niet meer van woorden, maar van zaken. Maar hij komt uit de schrift op. En dat is dat wonderlijke bijbellezen. Waar een ziel wel eens toe verwaardigd mag worden dat woord open gaat, net als een bloem, dat hij eruit opkomt. En tot de ziel spreekt zo persoonlijk, ik voor u. Dus altijd in het woord, daaruit komt u op. In de kribben, in de vernedering. Want zo heb ik hem leren kennen. Als een die zich vernederd heeft in de allerdiepste versmaadheid en angst. Als de gekruisigde Godsliefde. Zo lief heeft God de wereld. Zijn eigen zoon eraan gegeven. Zijn eigen kind laten bloeden voor de zonde van een ander. In die vernederde gestalte, de lijdende knecht, en die stervende vriend. Zo leren ze hem kennen. Dat is het beeld van de kribbe, de vernedering. Aan de grond gebracht, afgebroken. gebeukt door de vijandschap der mens, getroffen door de bliksem van Gods toren, de vernederde in de kribben, in de kribben van hetzelfde hout gemaakt als het kruis gegoocheld, daar over de kribben valt de schade van het kruis. Ik heb een kind gezien en een gekruisigde ontvangen. Is wat, een kind gezien en de gekruisigde ontvangen. En dan heb je het hart besloten, die daar regeert als Sions koning. Geliefde, dat is een teken. Als je dan nou mag weten dat God een waar werk heeft verricht. En zo spreekt dan die engel, geliefde. Hij evangeliseert en geeft er een teken bij. En dan staat er van stonden aan. Dat is plotseling. Het is altijd onverwacht, want zo was het ook al met die eerste die daar heeft gesproken, die engel des Heeren in vers 9. En een engel des Heeren stond bij hem. In het Grieks wordt daar een woord gebruikt dat erop wijst dat het plotseling is gebeurd. Onverwacht. Dat is een kenmerk altijd van Gods handelen. Het is altijd onverwacht en ongedacht en onverdiend. En hier weer ook dat tweede, als we nu een ogenblik letten op de lofzang. We hebben iets gehoord van het evangelie. Zo persoonlijk, u is geboren. Herdertjes, met de beving van de dood bevangen, naar rechten moeten sterven. U, Christus geboren, ge zult u vinden op Gods tijd. Dan van stonden aan, dat betekent plotseling met die engel des Heeren een menigte van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbaar. Dat is het tweede. Een menigte van hemelse heerlegers. Dus dat zijn menigten van legers, dat zijn, ja, ontallijke en ontelbare engelen, om zo maar te zeggen. Zo ontzaglijk groot koor van hemelzangers staat daar voor die herders. Onuitsprekelijk. Eén engel zien, dat is sterven. Maar de vrees is weggenomen. En zo zal de kerk straks in de hemel kunnen zijn. Dan zullen ze God aanschouwen. En ook zijn heilige engelen kunnen zien. En hier een ogenblik worden ze verwaardigd om dat te zien. Wat een mens normaal niet zou kunnen verdragen. En te horen wat hij gewoonlijk niet hoort. Engelen die gaan zingen. Prijzende God. En zeggende: ere zij God. Dus eerst het evangelie. Je moet niet zomaar gaan zingen. Er wordt eerst verkondigd. En geliefde, ik hoop dat we mogen blijven bij die oude waarheid. Ik weet wel, dat klinkt zo van vroeger, hè. En u zegt misschien wel eens, moet dat nou altijd weer gezegd worden, die oude waarheid? Ja, dat moet nou altijd gezegd worden. Want we zijn het zomaar kwijt, hoor. En er zijn te veel plaatsen in ons land waar dat gebeurd is, om onszelf nog wijs te kunnen maken dat het ons niet zal overkomen. Daar is niet zoveel voor nodig. Deze waarheid van dat evangelie van die engel, dat wanneer je met God van doen krijgt, dat je met grote vrees vervuld wordt. En dat een mens een ontmoeting met God leert dat hij is geworden door de zonde, een sterveling en een doemeling. En als er niks gebeurt, dan zal eenmaal die engel mij wegwerpen in dat ontzaglijke vuur. En weer zeg ik tot mezelf en tot u: gaan we door? Spotten we zo met God en met zijn woord? We gaan niet ongewaarschuwd naar huis. En toch gaan we door. grote vrees zal dan eeuwig uw deel zijn. Maar nooit meer vertroosting, geliefde. Maar juist voor die vrees achteren. Voor die bevreesde. En een heilige vrees, want er is onderscheid. Klinkt het liefelijke evangelie op vandaag. Vrees gij lieden niet. U is geboren. En ge zult hem vinden. En er zal zich vertonen aan de ziel. En er zal het zeggen. Gij zijt de mijne. En ik ben de uwe. En er zal daar gevonden worden. Waar de engel hem aanwijst, waar we vanmorgen van gehoord hebben, in de kribbe. Waar ik hem ontvangen heb, is de oorzaak van mijn eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. En dan weet ik het zeker. Nou weet ik niks meer zeker. Maar dan weet ik het zeker. En dan komen die andere engelen zijn. Stonden aan. En wat zingen zij? Ze prijzen God en zeggen de bekende woorden. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Wat zingen zij daar? Ere zij God. Nou, eigenlijk niet. Maar goed. Er staat eer of heerlijkheid God. En dat zou in eerste instantie vertaald moeten worden met heerlijkheid is bij God. En dat zingen die engelen. Bij God is heerlijkheid. Macht en majesteit, glans en eer. Dat is het eerste. Dat is er bij God. En dat is daarom bij God, omdat God dat zelf is. Heerlijkheid, majesteit, glans en vuur en gloed. Dus hier wordt God benoemd. Erkend in wie hij wezenlijk is. Zo heilig. Zo heerlijk. Zo rechtvaardig. Dat wie daar iets van gezien heeft. De zonde niet anders meer kan zijn dan een misdaad. Tegenover zoveel goedheid en liefde en schoonheid bedreven. Wat wordt de zonde dan een ontzaglijk kwaad. Een oneindig kwaad tegen die oneindige goedheid en heerlijkheid bedreven. En wat doen die engelen hier? Die erkennen God in zijn grootheid en hoogheid en heerlijkheid. Die is bij hem. Die is in hem. En daarom moet hij ook door allen tot hem beleden worden. En zo mag u dan ook zeggen, ere zij God. Nou, laat dan iedereen hem eren, zoals hij waard is om geëerd te worden. Maar nogmaals gezegd, in de eerste plaats gaat het erom dat ze zeggen, dit is God. Hij is eerlijk. En alles om hem heen is vol van heerlijkheid als de hemel. En daarom zult gij hem, omdat hij het is, ook zo erkennen. Ere zij God, geef hem dan de heerlijkheid, de macht en de majesteit. Erken dan dat hij het heeft en dat hij het waard is te ontvangen. Ook uit uw mond te horen dat je hem zo hebt leren kennen. Zo wil aanbidden om eeuwig zo bij hem te zijn. Ere zij God. Ik zei, dan is de grootste misdaad die God te onteren. En zijn majesteit te beledigen en te kleineren. En dat is de zonde. Wat is de zonde toch bitter, mensen? Wat is de zonde toch vreselijk? Wat krijgt een mens toch een walg aan zichzelf? Wat zou die zichzelf dan willen uitspuren? Wat is het toch een vreselijk monster? Een gedrocht die nou niet anders heeft gekund. Die God te onteren, levenslang doorgaan met zijn eigen kleine belangen te behartigen. En niets aanbidding, niets lofprijzing in zijn leven wordt gevonden. Waar God toch zo recht op heeft. Oneindige liefde wordt geminacht. En dat is een misdaad. En daarop staat de allerhoogste straf van de eeuwige rampzaligheid. Dat kan ook niet anders. Ik zeg, Heere, dat kan niet anders. Tegen zoveel licht gezondigd en zoveel goedheid versmaad, dat kan niet anders. Ik heb mij waardig gemaakt dat hij nooit meer naar me zou omzien. En ben je toch een klein, burgerlijk, onuitstaanbaar mannetje, vrouwtje, die niet anders kan dan dat korte tijdje op aarde gebruiken voor eigen, kortstondige belangen. Wat heet belangen? Plezier? Genoegen? Zeg het maar. Ik weet het niet meer. Met de eeuwigheid heeft het niks te maken. En zo leef ik maar door. Op weg naar die grote godsontmoeting. Naar die gloed. Naar die glans, naar die heerlijkheid. Eer zij God. Hij is heerlijk. Alles bij hem is heerlijk. En daarom moet hij ook verheerlijkt worden. En ik heb het niet gedaan. Ik heb de schepper ontheerd. En in vergetenis gesteld. Geen aandacht voor hem. Daarom ben ik een misdadiger. Maar gemeente, en dat hoor ik ook in die engelenzang hoor, niet alleen dat hij heerlijk is, maar ook heerlijke dingen doet. Wat schepping van hemel en aarde, onderhouding van al het geschapene, en ook die mensen die hem tarten en krenken nog onderhouden van dag tot dag met zijn goedheid overlaat. En als derde ook nog genade schenkt in de Zoon van zijn liefde. Hij is heerlijk. Hij werkt vol van heerlijkheid als u hem ziet onderhouden, al het geschapen. Ook die hem haat. En dat hij nou ook nog niet alleen onderhoudt, maar ook nog geeft zijn eeuwig schoot en wonderkind. Het liefste dat hij heeft. Zo zien wij die engelen God prijzen. Hem eren om wie hij is en wat hij doet en wat hij schenkt. Genade, genade, genade. Voor genadeloze mensen. Liefde voor vijanden. Zaligheid voor haters van God. Ere zij God. Wie dat heeft geleerd, de grootste misdaad, die God te onteren. En daarom heeft moeten zeggen, want die ziel gaat God nu eren, weet u dat? Weet u hoe? Zo. Die nu moet zeggen, zoek uw eer, Heere. Zoek uw eer. En is het tot uw eer dat ik voor eeuwig verloren moet gaan? Doe het dan maar. Want uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Die krijgt door Gods genade zichzelf te veroveren. Zo'n vreselijk, walgelijk monster van goddeloosheid. Kan in die zuivere hemel bij die heerlijke God niet bestaan. En dan zou het kunnen en zou het niet mogen. Het zou niet moeten kunnen. En het kan ook niet. Zijt gij met mijn doem gediend. Zoek uw eer. Ik heb het verdiend. En dat is het begin van de lofzang. Wie dat geleerd heeft, die mag verder zingen. Want hier bij zo'n mensenkind dat daar voor hem ligt in het stof ten neergebogen. Voor zo een kan God zich niet inhouden. En zet hij zijn hart en liefde hart wijd open en schenkt uit zijn hart de Zoon van zijn eeuwig welbehagen. En schenkt boven bidden en smeken, want er had niet op durven hopen. Hem, in wie de volheid Gods lichamelijk woont. En die zich dood geliefd heeft voor zijn armen. En hem te hebben ontvangen, doet de lofzang doorbreken. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. En geef daar een nieuw lied in de mond. Om nou eeuwig met die engelen daarboven. Met de ganse schepping voor Gods troon. Dat te zingen. Laat zeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het? Dat is het beste. En dat blijft nog over voor de kerk. Dat is ook het enige. Om onze God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen. Die lieflijk zijn. En hart te treffen. We zingen daarvan. 147 vers 1. Het eerste van 147. Vergaderen en in vrede doen leven. Vrede op aarde. Vrede op aarde. De mensen een welbehagen. Zo eindigt de lofzang. Er is heerlijkheid in God en bij God. En Hij moet verheerlijkt worden. En Hij zal verheerlijkt worden. Zijn naam zal eeuwig eer ontvangen. Of uit de hemel, of uit de hel. De verheerlijking van zijn deugd, van barmhartigheid of van gerechtigheid. Maar zijn naam zal eeuwig de Heer ontvangen. Want Hij is God en niemand meer. Heerlijkheid is bij God. En vrede is, weer niet in eerste instantie zij, is op aarde. Oh, zegt u. Ja, dat is nou helemaal nieuw voor mij hoor. En ik heb vanmorgen wat anders gehoord, alleen maar onvrede. Vrede is op aarde, ja, kijk eens goed. Dat moet u toch weten. Als het waar is, dan weet u dat. Vrede op aarde. Ja, Christus is onze vrede, zegt Paulus. Christus is op aarde, daarom is het vrede op aarde. Christus is op aarde, dat betekent het. De verheerlijking bij God in de hemel. En de heerlijkheid bij God in de hemel. En nou is rond nog vrede op aarde neergedaald. De levensvorst, de vredesvorst. Die kan gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel. Hij is op aarde, daarom is het vrede. Te midden van de oorlog, dat wel, maar er is vrede. Want Christus is op aarde gekomen. Dat zingen die engelen. Vrede op aarde. En wees een wonderkist. Hij is vrede. Hij is de Godmens. Die hemel en aarde verenigde samen. Mens en God in één persoon, Jezus Christus. Hij is onze vrede. En hij verwerft vrede. En hij schenkt vrede. En doet eenmaal vrede nederdalen. Uit de hemel op de ganse aarde. Dat is wat. Wat een rijkdom. We kunnen het maar aanstippen, geliefde. Hij is vrede. De vredevorst. En hij verwerft vrede. Hoe? Door zich over te geven aan de vlammen van Gods toren. Om te branden onder diens ramstrap. Heeft hij de toren van God geblust en zo vrede teweeg gebracht in het wezen Gods die torende over de zonde. Vrede omdat Gods zoon het offer wilde zijn om Gods geschonden deugden te verheerlijken. Vrede verworven, Gods toren is geblust, zijn aangezicht vriendelijk gestemd. En die vrede geeft hij ook wanneer hij een ziel opzoekt. Doet inleven wat het is om mens te zijn voor het aangezicht van een heilige God. Maar in het uur dat hij van God gaat verliezen, ook overkomt en vrede meeneemt en vrede doet indalen in mijn hart en leven. Vrede met God, als alles vlak is, de schuld betaalt, God niet meer boos op mij. Als hij het zegt, ik zal niet meer toornen en niet meer schelden, dan is het vrede. Christus is vrede en hij verwerft vrede. En hij schenkt vrede. En eenmaal zal die wederkomen op de wolken. En zal de volle vrede aanbreken voor de kerk. Ja, de volle vrede. Dan zullen zelfs de bergen vrede dragen. En heuvelen heilen recht. Hij zal een vrolijk opdoen dagen. Het heil hen toegezegd. Wat voor een heil. Dat ze in Jeruzalem mogen wonen. Even in de stad van vrede mogen zijn. Nooit geen onvrede meer van binnen en van buiten. Hij is onze vrede. Verwerft de vrede, schenkt de vrede. Breekt de muren af tussen Jood en Heiden, tussen God en de ziel. En straks zal alles vrede zijn. Gans geen verderf meer op mijn heilige berg. Alles vrede. En als een lam nederliggen met de leeuw, de beer, het zoogkind, alles vrede. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Door Christus, de deur tot God. Ere zij God, waar of niet. En vrede op aarde. Opdat u nog vrede zal vinden met God. In het bloed van Christus, het kan nog. Voor mij ook, jawel. Staat dat er zeker? Het staat er dan. Voor mensen van God welbehagen. Van mijzelf zou het nooit kunnen. Ik lig dood in de zonde, de mis, dat we zo nooit meer kunnen, nooit meer. Maar dat is het welbehagen God van eeuwigheid. Die de volk verkoren heeft. Nee, dat omhels ik. Dat omhels ik. Anders zal ik nooit zalig kunnen worden. Maar wat God nou redenen neemt uit zichzelf, wat hij nou verkiest, omdat hij nou vanuit dat eeuwig welbehagen zijn zoon heeft geschonken, dan zou het voor u nog kunnen. Mensen niet die wel behagelijk zijn voor God. Maar die nou voorwerp mogen zijn van het welbehagen van God. En daar eindigt de lofzang mee van die engelen. En ja, daar begint de lofzang mee in de hemel. En daar zal die nooit meer mee eindigen. Het zal altijd maar zijn door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Heren, en zo is het. En zo zal het zijn. En dat zal de waarheid blijken te zijn geweest alle eeuwen door. Dat verbindt het volk van Abraham, Isaac en Jacob met wat van Paulus en wat er nu nog mag zijn. Hoe onderscheiden ook hun wegen, hoe verschillend hun taal. Ze hebben allemaal hetzelfde geleerd. Er is een stem uit de hemel tot hen gekomen. En ze moesten het gaan verliezen. Gij hebt mij overmocht. U bent te sterk geworden. Ik heb het van de liefde verloren. Heer, mag dat evangelie nog klinken. Van het vrije welbehagen. We weten van de ergernis en de vijandschap van de Jood en de Griek. Want die woont beide in ons eigen hart. Maar we weten ook dat u die weg kunt nemen. Die ergernis en die vijandschap. De Jood en de Griek. Zou dat ook bij ons willen doen. Samen zoals we hier nog zijn. De engelen hebben gezongen en ze zijn weggegaan, staat er. En de Heer het toch ook niet helemaal. Misschien die engelen wel, maar anderen zijn zeker gebleven. Want dat heeft u gezegd. Ik zal mijn engelen bevelen dat ze u bewaren, zo op al uw wegen. En toen moesten die herders naar Bethlehem, er waren engelen die hun bewaard hebben op die wegen. En toen mochten ze naar Jeruzalem daarboven is. Bewaard door de engelen die gij bevolen hebt. Hen te bewaren. Heren, de kerk heeft een reis geleid. Gaat niet alleen. U zendt uw gewillige dienstknechten. Tot degene die de zaligheid zullen beërven. Ze hebben gezongen. Ze hebben gesproken. En er is een volk dat straks met die engelen zal zingen. Er zal verschil zijn. Zeker. Een plant zal niet weten wat een dier weet. En een dier niet wat een mens weet. En een mens niet wat een engel. Een dier zal voluit openbloeien voor God. Een dier zal rustig nederliggen. Geen vijanden meer. Een engel zal even staren op het wonder van de verzoening. Alleen de mens zal het verstaan. Maar die kent dat bloed. Maar samen zullen ze toch één koor zijn. Eén koor. Goden alleen de eer. Vrede in de hemel en op de aarde. Heerlijkheid allen gevonden. Zoals de wateren de bodem der zee bedekken, zo zal gerechtigheid de aarde bedekken. En dat wij daar gevonden mogen worden, dat vragen wij om Jezus wil. Amen. Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom, het eerste van 150. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.